Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Luister naar de Willem en Wessel podcast met Feyenoord-icoon Willem van Hanegem.
Je kan niet van deze club houden en dan elke keer het fysieke voor de club eigenlijk. Dan was het ook niet van dat je zat te kijken van denk je godverdikkie.
Ja.
En toen heb Feyenoord het omgezet in de tweede helft.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Zij paks.
43 races op rij reed Max Verstappen in de punten. De laatste 9 races won hij. En was het niet Arjan Schouten die afgelopen woensdag zei...
Heb ik al gezegd dat hij ze allemaal gaat winnen dit jaar? Nee? Nou, dan doe ik dat nu. Hij gaat ze allemaal winnen dit jaar.
Dus niet in Australië. Hoi, dit is Pitstop, de Formule 1-podcast van AD Sportwereld. Volg ons en abonneer je op onze podcast via bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast. We zijn er elke woensdag en na een race... Zoals vandaag met onze man in Australië, Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef. Hij gaat ze toch niet allemaal winnen?
Ja, toch ook even. Ben toch ook een vervelend mannetje. Jongen. Ja. Het 88 keer per jaar in die podcast van jou opkomen draven. Dan roep ik eens iets bouts en dan krijg je het gelijk om je oren 4 dagen later.
Ja.
Man. Heb ik al gezegd dat hij ze allemaal gaat winnen dit jaar? Nee? Ja. Nou, dan doe ik dat nu. Hij gaat ze allemaal winnen dit jaar.
Ja, jij zei het. Zijn jouw woorden, niet mijn woorden.
Ja, had Helmoet Marko trouwens wel een aardige anekdote bij. Die zag meteen het positieve wel ervan in. Hij zei, dan kunnen jullie ook eens ophouden met de hele tijd die irritante vragen of we ze allemaal gaan winnen dit jaar. Kijk, dat is klaar nu.
Ja, ben je een Nederlandse Max-fan? Sta je om 5 uur op, hè? Zit je op de bank met je dekentje over je heen, half slaapdronken ja. Nog? 3 rondes later kan je terug naar bed. Ja, precies. 10 over 5 lig je weer in bed.
Ja, ik heb me altijd laten vertellen dat geen echte fans zijn.
Nee.
Maar ik kan me ook wel een beetje voorstellen. Tegelijkertijd, daarna kwam best een aardige race.
Zeker
toch? Wel.
Ja, zeker. Nou, over die race zometeen meer. Eerst even naar Verstappen zelf bij Viaplay. Wat er nou precies aan de hand was.
Ja, konden we inderdaad zien uiteindelijk dat de rechtsachter dat hij niet meer afkoelde. Dus ja, iets is... Dat weten we natuurlijk nu nog niet precies, maar ja, iets is daar wel fout gegaan. Daarom dat ik dat momentje dan ook had in bocht 3, waar ik remde, zeg maar. En ja, het leek net alsof 1 rem zeg maar, vast stond en daardoor dat die zo uitbrak.
Ja, en dan gaan ze natuurlijk nooit zeggen wat er dan precies mis was, hè?
Nou ja, na afloop probeer je dan natuurlijk wel te ontfutselen bij Horner en Marco. Marco sprak ik heel vroeg, toen was het echt nog niet duidelijk. Horner had iets meer details. Maar het lijkt te zijn gegaan om gewoon een remklauw die vast is blijven haken. Significant detail, hij rijdt net met nieuwe remmen, andere leverancier. Ja, of het daarmee te maken heeft is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar ja, het hoort er ook allemaal een beetje bij, hè, bij mechanische sport. Als dat ding klem zit en je bent net begonnen en je rijdt met een handrem erop, ja, dan gaat het eerst roken, daarna gaat het stinken en dan gaat het branden. Ja, dat zullen we allemaal ook wel eens meegaan. Ik moest denken aan als je met een racefiets en je oude velgremmetjes lopen aan en je rijdt van een berg af. Dan moet je er vervolgens ook niet met je klauwen aankomen, want dan kan je er ook een ei op bakken. Het hoort erbij. Ze reageert er allemaal bijzonder gelaten op. En dat is ook niet zo gek na zo'n serie. Je hebt het net allemaal opgenoemd. Hè? 43 races met WK-punten, 35 zegens, maar 4 keer in die 43 keer buiten het podium.
Ja.
Dan is dit ook wel wat makkelijker te accepteren natuurlijk.
Nou ja, ik zag toevallig, de camera ging in de pit mee bij Red Bull toen hij net uitstapte. En toen zei Verstappen, kon je heel duidelijk zien, stupid, met een vingertje naar het hoofd. Er was iets waar hij
fucking even... Fucking stupid, ja. Zei hij zelfs, weet je.
Hij was flink geïrriteerd.
Ja, nee, maar dat heeft hij daarna, daar hebben wij natuurlijk naar gevraagd, maar dat heeft hij daarna uitgelegd. Kijk, hij reed de pitstraat in en daar stond die hele pitcrew nog. Met de intentie om gewoon een pitstop te doen.
Oh, oké, ja.
Wiel eraf, wiel erop.
Ja.
Alleen, Verstappen zag al dat de rechtsachter de vlammen uit zijn auto kwamen. Dus die wist eigenlijk al genoeg. En die moest toen nog om toestemming vragen om uit te mogen stappen. Terwijl, en daar ging dat om.
Okay.
Daarom zei die, hij was verhaal gaan halen van, dachten jullie nou echt nog dat ik kon pitten? Nee, natuurlijk niet. Het was helemaal klaar.
Ja.
En daar ging dat om. Maar verder, ja, dat was heat of the moment. Maar verder zat er weinig frustratie, hoor. Ja, bij niemand niet. En het was zelfs een beetje gelaten. En het gekke is wel dat het zo ongelooflijk lang geleden was dat je eigenlijk bijna een beetje vergeten was dat dit scenario ook nog mogelijk is. Hè? Een exit van Verstappen zo vroeg. Dat doet er weer terugdenken aan die seizoenen tussen 2017 en 2020, waar het dik wel eens gebeurde dat hij een hele korte zondag had. Maar wij moesten ook als journalist even nadenken van wat moet je dan ook alweer doen? Ja, verdomd.
Je moet naar beneden, de mixzone in, zeg maar snel. Want voor je het weet is hij daar doorheen. Dus je moet echt die race even laten voor wat het is natuurlijk. Sprinten.
Nou ja, daar krijg je vervolgens geen kloot van mee. Dus daar moet je niet te veel over gaan vragen. Het einde heb ik wel weer gezien. Ja. Maar we kregen gelukkig een appje van collega's in Nederland. Die zagen dat hij bij Viaplay kwam. Nou, die zijn als eerste aan de beurt bij de camera's. Dus dan weet je, nu gaan we rennen. En dan kunnen we hem zo meteen opvangen. Maar ja, dan, dat is zo gek, hè? Dan is die middag net begonnen en dan staat hij daar, de grote wereldkampioen. 3 titels achter zijn naam, in zijn eentje, moederziel alleen in dat vierkantje met 40 journalisten om hem heen die allemaal dezelfde vraag stellen. En hij eigenlijk ook niet meer kan zeggen dan, ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde. En ja, vroeger baalde je er een beetje van als dit gebeurde, hè? Was je naar de andere kant van de wereld gevlogen voor... Maar nu is dit is wel gewoon een verhaal, hè? Ik denk dat al die 132.000 Australische fans dit niet aan hadden zien komen. Het is echt iets zeldzaams tegenwoordig.
Nou ja, ik zat ook te bedenken. Op een gegeven moment zag ik 2 mensen die waren uitgevallen. En dat waren toch de wereldkampioenen van ongeveer de laatste 10 jaar ongeveer. Die allebei waren uitgevallen. Hamilton en Verstappen.
Ja, ik zat in de pers al naast een Australische radioreporter. En die moet dan om de 10 minuten even zo'n flits geven met zo'n schitterende stem. En die mocht er net inkomen toen Verstappen lag er al uit en Hamilton was er net uitgevallen. En toen zei hij, you're not gonna believe this. The 7 world champions of the last 7 seasons are out. What a magnificent Sunday. En die dacht natuurlijk gelijk dat Oscar Piastri ging winnen. Nou, dat ging even anders, want die moest even plaats maken voor Lando Norris. Hè? Weet gelijk weer wie de kopman is bij McLaren. Ja, had ook iets meer tempo. Maar het werd even hoe zou je dat zeggen? Onthoofd van de grote meneer, ja.
Ja, en het werd onthoofd van de 2 mannen die de afgelopen jaren die sport gedomineerd hebben. En dan is het ook wel weer interessant om te zien, wie is dan achter Max Verstappen eigenlijk nu, na 3 races, het sterkst? En daar blijkt toch uit, Ferrari en Sainz.
Ja, collectief hebben die het gewoon goed voor elkaar. Waren dit hele weekend al echt opvallend sterk, waar Red Bull echt wel vanaf het begin een beetje aan het zoeken was naar de balans. En ze hebben ook nog een motor vervangen bij Max. Weliswaar uit voorzorg, omdat hij een klappertje had gemaakt in de vrije training. Waar ze dachten, zoals Horner het zei, we vreesden er eigenlijk voor dat hij misschien een DNF-je zou scoren zondag. Nou, die scoorde die ook, maar dat ging niet om die motor.
Nee.
Maar werd me ook al gelijk weer bevestigd dat die motor wel gewoon nog in orde lijkt. Dus gewoon terug in de pool komt. Dus het gaat hem niet meer risico opleveren voor een gridstraf later. Maar dan denk je inderdaad, wie stapt er nou in, hè? In dat machtsvacuüm. En dan zou je denken aan Sergio Perez, maar die was helemaal nergens.
Nee, nou, ondanks dat die auto steeds als die iemand inhaalde van Mercedes, dat ze zeiden een Rocket die voorbij ging, maar Perez was nergens. Ja. Dus het is toch Ferrari, McLaren.
That car is fast.
Ja. Ja. Maar het is toch Ferrari, McLaren dan, hè? Ja.
Ja, Horner probeerde met een heel moeilijk A4'tje met van die calibratielijntjes waarin je dan zijn performance ziet, nog aan ons uit te leggen dat hij elke keer wel weer terugdraagt te komen. Maar op een gegeven moment toen had hij, ik denk Alonso ingehaald. En toen had hij opeens een verval van 1 seconde per ronde. Mm-hmm. Als ik het goed heb verstaan, ging het volgens mij om iets met zijn vloer wat niet helemaal goed was gegaan. Of dat daar nou een tear-off tegenaan was geknald. Weet je wel, zo'n ding wat iemand van zijn helm aftrekt, omdat hij dan vies is. Maar ja, dan denk ik ook, dat is maar een paar millimeter dik. Kan dat dan schade veroorzaken? Ja, neem niet weg. Ja, je moet dan altijd meer naar Helmut Marko luisteren. Die is meer van de emotie. En Horner is meer van de corporate boodschappen. Maar Helmut Marko zijn gewoon dramatisch tempo.
Ja, dat is duidelijk. Maar het verhaal van Sainz is natuurlijk wel redelijk heroïsch, hè? Want ja, als je een week geleden nog in een ziekenhuis ligt, een dag na je operatie aan je blinde darm nog op het circuit strompelt om te zien hoe je vervanger het doet, en vervolgens deze Grand Prix rijden.
Ja. Ik noem het in de krant misschien wel nu al de comeback van dit seizoen. Ik moet zien wie er overheen gaat. Die zal ik wel weer om mijn oren krijgen ergens in een podcast over een paar weken. Maar het is wel een heel mooi verhaal. Hij gaf toe dat hij had getwijfeld of dat hij zijn vlucht niet moest cancelen. Want hij vreesde er echt een beetje voor van, ja, dit is niet slim. Naar de andere kant van de wereld vliegen terwijl ik nog aan het herstellen ben. Ik heb echt nog wel een dag of 7 nodig. Dan ga ik dat daar doen. Maar stel nou dat het allemaal voor niks is, heb ik die hele vlucht gemaakt. Daar word je ook niet beter van natuurlijk. En die man heeft gewoon 7 dagen aan bed gekluisterd gelegen. En ik weet niet, ja, ik heb nooit een blinde darmoperatie gehad. Goddank. Maar we hebben toch eens even op zitten zoeken wat het medisch advies nou is. En 2 tot 3 weken niet autorijden. Het staat bij elke dokterswebsite die je op Google kan raadplegen. En de tips zijn ook, want daarna ga je het dan weer proberen, maar je autogordel klemt om er dan een handdoek of een kussen onder te doen. Dus ik weet niet hoe ze dat bij Sainz allemaal opgelost hebben. Maar ja, ja. Heroisch wel, ja. Je mag het wel noemen, toch?
Zeker. Wat zegt dit over de conditie van de Formule 1-coureur dat je 2 weken na zo'n operatie dit kan doen?
Nou, die is natuurlijk boven gemiddeld. Ik denk dat er wel eens een beetje een misverstand bestaat bij de gemiddelde sportvolger. Die denken allemaal, ja, die gasten die zitten alleen maar in zo'n autootje aan een stuurtje te trekken. Nee, dat zijn topfitte topatleten allemaal. Die hangen de hele tijd in de gewichten. Zeker nek, core, armen. Echt, dat staat zwaar onder druk. Heel veel G-krachten. Ik heb zelf eens, heb ik al eerder verteld, zelf eens zo'n fitness sessie van Max mogen bijwonen in Milaan. Getraind met nou ja, zijn personal trainer, dat is al 2 personal trainers geleden. Ja. Maar gewoon dan deed je de oefeningen die hij ook doet. Ja, die voel je wel. Word je niet blij van. Sainz vertelde ook dat hij eigenlijk, dat hij zichzelf een schema had voorgeschreven samen met de dokters, medici en zijn begeleidingsteam. Van 7 dagen lang hier in Australië, 24 uur per dag was hij ermee bezig. Dus zijn slaapjes waren ingecalculeerd, zijn trainingen waren ingecalculeerd. Hij heeft elektroshocktherapie gedaan, zei hij geloof ik. En vervolgens heeft hij de hele tijd op internet nog eens zitten zoeken van wat kan mijn herstel versnellen. Hij heeft nog met Alexander Albon gesproken, die het natuurlijk 2 jaar geleden heeft gehad, toen Nick de Vries in de auto mocht. Weten we dat nog?
Ja.
Williams?
Herinnert u zich deze nog? Onze? Precies, ja.
Ja, ik moest hem zelf even opzoeken, daarom. ervaringsdeskundige, dus die had hem ook verteld van, ja, die tweede weken, dan wordt het wel echt met de dag beter. Dan gaat je herstel snel. Maar ja, om terug te komen op jouw vraag. Ik denk dat bij een Formule 1 coureur gewoon een stuk sneller gaat en kan dan bij de gemiddelde mens.
Het andere ding van dit weekend was natuurlijk dat je een wagen kapot kan rijden. Dat je vervolgens te horen krijgt, jij rijdt wel de Grand Prix. En je teamgenoot die gaat er maar even uitzitten bij Williams. Is het nou logisch dat ze geen reservewagen meenemen helemaal naar de andere kant van de wereld, dat je het risico neemt?
Ja en nee. Nee, het is niet logisch, want een heleboel andere teams hebben dat wel. Misschien wel 9 van de 10. Ja, het is wel logisch, want Williams is gewoon financieel de zwakste broeder. En James Falls die is daar ingestapt en ja, die moet daar gewoon een gigantische professionaliseringsslag maken. Is dat het woord? Heb jij toevallig het bericht gezien over de Excel-sheets?
Nee, vertel.
Ja, dus een paar weken geleden was dat een grote zaak. Daar kwam naar buiten dat Williams, die houdt dus alle componenten nog bij in een Excel-bestandje. Dus van 26.000 onderdelen.
Oké.
En dat tekende volgens de Britse pers wel een beetje het amateurisme van Williams. Dat die echt nog stappen moeten maken.
Dus je gaat me nu zeggen dat er een investeringsmaatschappij in Williams is gestapt in de tijd op basis van die Excel-sheetjes?
Ja, ik weet het. Ik vond het een smakelijk verhaal. Ja. Maar om terug te komen op je vraag, het kan niet. En tegelijkertijd bestaat het toch. Maar ik snap dus, ik vind het heel goed dat James Vowles op zaterdagochtend even de pers toegesproken heeft en even openheid van zaken heeft gegeven. Want kijk, prestatietechnisch is het helemaal niet zo raar wat ze gedaan hebben. Albon scoort gewoon structureel meer punten. Logan Sargeant heeft structureel heel wat auto's verrot gereden vorig jaar. En als je er dan nog maar 1 hebt en je vecht om, ja, wat is het, positie 8-9 in het wereldkampioenschap, waarin elk puntje zomaar honderdduizenden euro's verschil kan maken. Ja, dan moet je gewoon alles op het juiste paard zetten. Ja. Neem niet weg dat het natuurlijk hartstikke, hartstikke raar en zuur is. Je slaat een modderfiguur. Want het is race 3 in het seizoen en je doet niet mee met 1 auto omdat je geen materiaal meer hebt. Alexander Albon zal zich ook lullig voelen. Want die berooft eigenlijk gewoon een jonge gozer van een weekendje racen.
Ja.
En Sargeant, die zal nu, als dat besef niet te lang was ingedaald, wel weten dat hij gewoon brandhout is. En dat hij volgend jaar niet meer bij Williams rijdt.
Nee, dat is natuurlijk een beetje van dus de zomer al de vraag. Of ze wel of niet door zouden gaan met hem überhaupt natuurlijk.
Ja, ja, vond ik al opmerkelijk eigenlijk. Ik bedoel, hij heeft volgens mij nog niet één keer aangetoond dat het echt een aanwinst is voor dit circus. Maar ik snap de zure tweets ook wel weer. Ik heb verschillende mensen het zien posten dit weekend. Die haalden nog even aan dat Andretti onlangs niet toe mocht treden in de Formule 1.
Daar
omdat
wilde
het geen toegevoegde waarde had. Nou, wat heeft Williams voor toegevoegde waarde?
Ik wilde inderdaad net naar dat punt. Hoe kan je? Dit is eigenlijk toch de reden voor Andretti om te zeggen, luister, jullie hebben gewoon vernieuwing en vers bloed nodig in die teams. Of zal ik Williams gewoon overnemen? Dan ben ik ook gewoon klaar in één keer natuurlijk.
Ja, het is een brevet van onvermogen. Ik ben het helemaal met je eens, Etienne.
Ja, ja, precies. Want ja, nu moeten ze nog wel een wagen invliegen naar Japan, of niet? Hebben ze DHL al gebeld, denk jij?
Ik wist dat je dit bruggetje ging maken. Die zullen er wel komen. Maar ik vraag me af of dat ze er daar drie mee hebben, hoor. Kijk, we hebben het er met Max over gehad. En die gaf heel duidelijk aan. Wij komen, wat zou jij doen? En hij zei twee dingen. Hij zei, ik zou meteen in het vliegtuig naar huis stappen. Want Sergeant moest natuurlijk gewoon blijven. En,
ja.
Lieve jongen uithangen in de paddock. En als er mediaverplichtingen nakomen, nou, ik zou helemaal gek zijn geworden. Max, die ging nog wat verder in zijn gepeperde uitspraken. Die zei, ik zou meteen die van mij ook in de prak rijden. Dan kunnen we helemaal niet meer starten. Maar hij zei er natuurlijk wel bij, de nuance, de kanttekening. Ik ga natuurlijk niet in die positie komen. Kijk, hij rijdt gewoon bij het rijkste team van die hele grid. Die hebben echt genoeg spullen bij zich. Die laten het daar niet op aankomen. En als het dan toch komt, dan ja, dan moet Perez natuurlijk zijn sleuteltje afgeven. Dat snap jij ook.
Ja, maar je mag toch verwachten dat als je in ieder geval zo'n jaar rondgaat, dat je altijd in ieder geval reservewagen mee hebt.
Ja, maar ik begreep ook dat er een hoop vertraging was. Gewoon in de opstartfase en dit seizoen. Kijk, het is niet zo toevallig dat dit Williams overkomt. Hè. Ik kan me een winter of vier geleden de laatste wintertest in Barcelona nog herinneren dat ze... Dat begon op maandag en volgens mij gingen ze daar pas woensdagmiddag voor het eerst rijden. Omdat de auto nog niet klaar was.
Briljant in beeld gebracht in Drive to Survive.
Ja, maar we hebben ook wel eens het verhaal gemaakt dat er geen ruimte meer is voor familiebedrijven.
Nee.
In de Formule 1. Daar is het een veel te grote professionele wereld voor geworden. En ik weet wel, hè, Williams is alleen op papier nog Williams. Er zit nu al van alles achter. Maar dat is wel hun roots. Daar komen ze vandaan. Hè? Zo is dat bedrijf geworteld. En de Formule 1 die gebaseerd is op, ja, hoe moet je dat zeggen? Op ouderwetse garagebedrijfjes eigenlijk, met een hoop petrolheads die samen lekker naar de circuits gaan. Die bestaat niet meer. En Williams is daar nog een van de laatste exponenten van. En natuurlijk veel professioneler dan dat het toen ging, maar het zegt toch wel iets.
Zeker. Goed, zo hebben we Australië erop zitten. Is het verhaaltje Australië volgens mij redelijk rond. Twee weken wachten en dan gaan we naar Japan. En dan hopelijk dat de remproblemen van Verstappen verholpen zijn, toch?
Ja, Verstappen gaat gelijk al trouwens. Die moest wat dingen doen in Tokio. Commerciële dingen, denk ik. Honda. Maar Marco, Helmut Marco, die zei, kom al wel goed daar hoor. Max die gaat veel paarse sectortijden noteren. En, zo zei hij, hij gaat weer even laten zien wie eigenlijk de koning is van dit spelletje. Vond ik wel een mooie uitspraak.
Maar ik hoor nu al, omdat jij natuurlijk aan het begin van deze podcast heb ik deze laten horen.
Heb ik al gezegd dat hij ze allemaal gaat winnen dit jaar? Nee? Nou, dan doe ik dat nu. Hij gaat ze allemaal winnen dit jaar.
Ja. En jij verschilt je nu achter Helmut Marko, hoor ik al. Dat ik dus niet meer deze quote van jou kan halen met dat je nu... Je gaat je nu achter Marko verschuilen.
Ik heb dit nooit gezegd. Het is allemaal AI. Ik vind het jammer dat je dit nu...
Ik ben leed jij voor de veiligheid kiest. Dan gaan we lekker op naar Japan. Volgende week, of komende woensdag, is er een nieuwe pitstop. Dan gaan we maar eens hebben over de fitheid van de Formule 1-coureur. Want ja, als je inderdaad met zo'n operatie achter de kiezen aan je blinde darm een paar weken later, twee weken later, gewoon een Grand Prix kan winnen. Hoe fit zijn die coureurs nou? Hoe zit dat nou precies? Dan gaan we een beetje proberen in te duiken komende woensdag. En dan...
Etienne, laten we niet overdrijven. Hè? Want ik heb gewoon... 's ochtends voor de race ook 32 kilometer hard gelopen langs de Australische kust. Want ja, over drie weken de marathon, hè? Dus hoe fit zijn wij wel niet, wij journalisten?
Nou, ik zou zeggen, doe even een testje. En leg hem even neer naast de test met Sainz. En kijk even wie er fitter is.
Nee, doe maar niet. Nee, dat ga ik zwaar verliezen. Als mijn blinde darm ooit wordt verwijderd, dan grijp ik dat aan voor 8 weken verlof, denk ik. Ga ik een paar boeken lezen.
Dat vrees ik ook wel, ja. Goed, woensdag spreken we elkaar weer voor die pitstop. En dan gaan we praten over de fitheid van de coureurs. En gaan we het ook met andere mensen bellen. Ik wens jou een goede terugreis alvast. En tot de volgende.
Yes.
Box.
Luister naar de AD Voetbal Podcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor, dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over, they're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet, we stoppen ermee, geen voetbal meer vanavond.
Kwart over zes ging de telefoon, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!